Goedemorgen. Het doet mijn hart goed om zoveel van jullie hier te zien vanochtend. En ik hoop het gaat alleen de goede kant op voor de toekomst. Dat hopen wij allemaal. Mooie onderwerp vandaag en wel belangrijk. Het belang van christelijke zorg in ons innerlijke te herstellen en gezond te houden. Dit is een eerste in een serie. We zijn bezig met de serie van 2022. Dus de eerste in een serie van 10 toespraken over geestelijke zorg. En ik hoop van harte dat je probeert om alle 10 te volgen. Elke toespraak heeft wel een andere focus. En het is belangrijk om ons te helpen met dit onderwerp en ja, voor onze eigen persoonlijke geestelijke zorg. Maar ook om kennis op te bouwen, ook om mensen om ons heen tot steun en tot hulp te kunnen zijn. In de laatste 6 maanden zo, we hebben 2 forumavonden gehad met 15 broers en zusters hier in de bron. De eerste ging over de mensbeeld, de tweede 2 weken geleden of zo over de pastorale zorg hier in de bron. Steven van Maurik, jullie kennen hem het meeste, denk ik, een psychiater hier in onze gemeente. Ik heb lange gesprekken met hem gehad, ook. In de voorbereiding van wat ik wil graag met jullie delen. Maar ik moet wel zeggen dat dit is mijn verantwoordelijkheid wat ik zeg. Dus als iets kan iets beter of zo, gewoon spreek me aan. En dat is altijd natuurlijk goed. Nou, is de Bijbel en Gods geest genoeg? 2 Petrus 1 lezen wij, zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbare kracht. Hiermee zijn ons kostbare en rijke beloften gedaan, enzovoort, enzovoort. Hebben wij hulp van buiten, psychiaters, psychologen, huisartsen en zo nodig? Of is de Bijbel en Gods geest genoeg? Nou, als je onderzoekt, je ziet dat er zijn verschillende ideeën, perspectieven in de christendom, tussen christenen. Het is wel een beetje van een heet hangijzer. Maar ik zal 2 extreme schetsen. Sommige christenen denken, nou ja, Gods geest en de Bijbel is genoeg, dus je hoeft geen huisarts te zoeken, geen psycholoog, geen GGZ, gewoon bidden en God zal het veroorzaken. Sommigen zouden zeggen, het is niet goed om daar te gaan. Nou, de andere kant, je ziet ook mensen zeggen, nou, de christelijke pastoraal is goed, nou, is goed om voor mensen te bidden zo, maar je moet echt naar de professionals gaan. Daar gebeurt het echt. Dus de christelijke zorg is een beetje amateur, dus een beetje, nou, mooi zo, maar je moet echt naar de professionals, daar gebeurt het wel. En tussen die extreem en de andere extreem, er zijn een aantal posities. Hier is wat onze conclusie zover voor ons. Is dat pastorale en seculaire, de geestelijke gezondheidszorg, kunnen in het algemeen goed samenwerken en elkaar aanvullen. Maar er zijn ook gebieden. Pastoraat en seculaire geestelijke gezondheidszorg kunnen in het algemeen goed samenwerken en elkaar aanvullen, maar er zijn gebieden waar ze botsen. En dat gebieden waar ze botsen, het is goed om dat goed te zien. Om te weten waar ga ik wel, waar niet, of als ik ga, dan ik heb ik een antenne op, omdat ik weet dat er is wel een verschil. De tweede ding wil ik graag ook vandaag zeggen, is dat God doet zijn herstelwerk door iedereen. God doet zijn herstelwerk door artsen, door chirurgen, door therapeuten, door psychologen, door medegelovigen, door pastoraat en ook door jou en mij. En daarom het is belangrijk om ons mee te doen met wat God wil graag doen. Door ons en door ons voor anderen ook. Deze week, ik had een afspraak met een kaaktherapeut. Met twee A's, kaaktherapeut. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik had een afspraak met een kaaktherapeut in de zuid van Eindhoven. Omdat ik heb een klik hier of zo. Dus, nou, de vrouw had een aantal vragen en dan, wat is jouw probleem dan? Weet je hoe een kaak in elkaar zit? En ik dacht, nou, ik heb wel een kaak een lange tijd gehad. Vanaf klein heb ik mijn kaak dan, twee A's. En nee. Dus nou, ze had plaatjes. Ik kreeg een YouTube-filmpje om te laten zien hoe het werkt. Met kennis kan je zien hoe het werkt en waar de klik komt vandaan. Met een kennis, je kan problemen voorkomen. Wat is normaal dan en wat is mogelijk? En wat kunnen wij wel doen met therapie en wat niet? Nou, het was wel een nuttige gesprek. Ik denk hetzelfde zie ik ook vanochtend. Het is belangrijk te zien, nou, hoe zit de mens dan in elkaar? Net zoals de kaak, hoe zit het dan? Wat zijn de gevolgen van de zondeval? Wat kan misgaan met jouw kaak? Bijvoorbeeld. Derde. Wat voor herstel kunnen wij verwachten? Vierde. Wat is het verschil tussen bijbelse en seculiere hulp? En de rol van connecting, relaties, verbinding, om gezond te worden en gezond te blijven. Dus dat is onze aanpak voor vanochtend. Een mensen, bijbelse mensbeeld. In Genesis 2, vers 7 lezen wij over de schepping. En toen vormde de Heere God de mens uit de stof van de aardbodem, de stof, dat gaat dus op het lichaam. En hij blies levensadem in zijn neusgaten, de ruha, de geest dus. En zo wordt de mens tot een levende wezen. Een wezen heeft een lichaam en heeft een geest. In de Hebreeën, de woord wezen is ziel. En zo wordt de, met een ziel en een geest en lichaam wordt een levende ziel. Nou, de model van een driedeelmodel van de mensheid. We hebben een lichaam, we hebben een ziel met emoties, met gedachten. En wat een verschil tussen ons mens en dieren is dat we hebben een geest. Nou, dat is een mooie manier om de mens te zien. Maar ik moet wel zeggen, net zoals God zelf, de drie-eenheid is een mysterie. De bouw van een mens is ook een mysterie. Ook professionals hebben moeite om te begrijpen hoe de mens in elkaar zit. Ze blijven met theorieën, we proberen dit, proberen dat. En, nou, ze hebben wel veel dingen opgebouwd, maar toch blijft het een mysterie. Vanochtend, ik zal het zo eenvoudig mogelijk houden, dus ik zal de tweedeelmodel gebruiken. Je hebt een uiterlijke, jouw lichaam, ik zie het gewoon. En je hebt een innerlijke, ik zie het niet, maar het bestaat wel. Jouw geest, jouw ziel, alles wat het niet lichamelijk is, en toch het is een deel van jou, nou, dat is jou dan jouw innerlijk. Nou, de gevolgen van de zondeval. Veel is misgegaan in Genesis 3, toen de zonde de wereld binnenkwam. De relatie tussen de mens en God was kapot. Adam en Eva, vroeger wandelden gezellig met God, na de zondeval, angst. Ze verstoppen zich, het ging mis. Vanaf die tijd de relatie is kapot. Ook onze lichaam is aangetast vanwege de zondeval. Komen de ziektes binnen, misvormingen. Ook de dood was niet oorspronkelijk zo bedacht. En we hebben ook problemen in onze innerlijke. Onze innerlijke is ook aangetast. We hebben verkeerde emoties en verlangens. We hebben verkeerde angsten. We hebben verkeerde boosheid. Wij ervaren soms afwijzing. We hebben schuldgevoelens, verkeerde seksuele verlangens. We zijn self-pleasing in plaats van God-pleasing geworden. Alles van de gebrokenheid van Genesis 3. En dat probleem bestaat nog. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Dus het probleem van de zondeval blijft toch nog hangen. Nou, wat kunnen wij dan verwachten? Wat voor herstel is mogelijk? We weten wel dat de Heer Jezus is voor ons gestorven. Hij heeft gestorven en opgestaan. Met een doel om te kunnen herstellen. Nou, wat is dan wel mogelijk? Nou, over dat relatie tussen God en mens. Het is fantastisch te melden dat dat is voor iedereen die het wil, het is wel beschikbaar. Iedereen die wil dat relatie met God herstellen, het is mogelijk. Iedereen, man, vrouw, maakt niet uit wat je achtergrond is, dat relatie met God kan hersteld worden. Wat heb je dan nodig? Nou, bekering. En na bekering, nou, wandel met God. Betrek God in jouw leven. Dat gaat het om met een relatie. En wat over je lichaam? Wat is mogelijk in de herstel van je lichaam? Nou, het heeft te maken een beetje, waar zet je de horizon? De Heer Jezus is gestorven om alles te herstellen. Nou, zal dat herstel van je lichaam de horizon hier op aarde voordat de dood, of is het na de dood? Ik denk de horizon is na de dood. Daar komt de complete herstelling van onze lichaam. Meer. Niet alleen hersteld, maar verheerlijke lichamen zullen wij dan ontvangen. Nou, wat is dan mogelijk vandaag? Nou, soms is 100% herstel mogelijk in onze lichaam vandaag. Tenminste tijdelijk, ook omdat uiteindelijk wij zijn allen sterven. Nou, soms is een verbetering nodig, mogelijk. En soms merk ik dat komt geen verbetering. Waar zit dan de kracht van het evangelie? Is de kracht van de evangelie alleen zichtbaar als er is compleet herstel van je lichaam? Als dat gebeurt, ik zeg ja, ik zie de kracht van de evangelie als God geneest iemand op een bijzondere manier. Als ik zie Gods werk met onze zoon Edward, na een aantal operaties en chirurgie van de hart en zo, en hij leeft een redelijk normale leven. God heeft, ik zie de kracht van de evangelie door de chirurgen heen. Ik zie mensen zoals Arno en Tom, die God heeft gered en heeft hun een passie gegeven om andere mensen te helpen. Ik zie de kracht van de evangelie in het leven van mensen die veranderen. Ik zie bijvoorbeeld, ik kreeg inspiratie van Monique Wenhausen, die niet hersteld is. En toch houdt met passie van de Heer Jezus. En houdt van mensen. En blijft actief om andere mensen te helpen. Met haar gebrokenheid van gezondheid. Ik zie de kracht van de evangelie ook in dat situatie. Nou, er is een koning in Israël, dat is de koning van Juda, met de naam Asa. En hij had problemen met zijn voeten. En dat was voordat de rollators kwamen dan, in die tijd. En hij werd ziek aan zijn voeten. En lezen wij dan dat zijn ziekte was heel ernstig. En desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heer, maar de geneesheer. Het is niet een tekst tegen geneesheren. Het is dat hij de prioriteit was. Hij zegt, nou, ik zoek niet God, ik zoek de dokters. En ik denk nou dat in de herstel van ons lichaam, wij kunnen natuurlijk de gezondheid, dokters en zo aanmelden, maar eerst ga naar de Heer. Vragen stel met de Heer, betrek de Heer in het proces. De Heer Jezus geneest veel mensen en toch was hij positief over dokters. Wij gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wel wie ziek zijn. Dus, als we ziek zijn, wij vragen God genezing, wij zoeken met hem en wij kunnen ook goed gebruik maken van artsen, chirurgen, medicijnen, therapeuten enzovoort. Nou, en wat over je innerlijke? Je ziel en geest, wat is van binnen? In de horizon, in de Vaders huis, elke ziel en geest innerlijke is 100% hersteld. Plus, meer. Wat is mogelijk hier op aarde? Nu dan. Nou, soms is 100% herstel wel nodig. Ik vermoed vanzelf dat herstel van binnen, de innerlijke, is meer te zien dan het uiterlijke. Soms is verbetering mogelijk. En ik denk, nou, Sommigen denken, nou, verbetering, nou, ik ga voor 100%. Ik denk, nou, ja, maar als verbetering komt, dat is ook fantastisch, hoor. En soms komt geen verbetering. Waar komt de problemen van de innerlijke vandaan dan? Nou, het zijn verschillende redenen natuurlijk. Soms zijn de geboorte-issues, familie-generatie-issues. Soms heeft het te maken met stress. Soms met vergevingproblemen. Soms met mensen willen graag griezelfilms, dat een goede woord. Griezelfilms, horrorfilms. Dat doet iets met je. Dat doet iets met je innerlijk. Pornofilms of plaatjes. Is Satan in een plek in je leven geven? Dat doet iets met je innerlijk. Wat kunnen wij werken aan onze herstel? Nou, 2 jaar nadat wij naar Nederland kwamen, mijn vrouw Anneke heeft een burn-out gekregen. Ik kwam terug van een race en zij zegt tegen mij, ik kan niet meer. Voor een aantal weken, elke ochtend, zij was wakker met bijna elke ochtend met tranen. Ik ben een slechte vrouw, ik ben een slechte moeder, ik kan niks niet. Nou, nee. Echt een negativiteit. Het duurt tenminste een half minuutje in gesprek voordat zij was uit bed te kunnen komen. Nou, na een paar weken word je moe van. Ik ben dankbaar voor de ondersteuning hier in de gemeente. Een aantal mooie mensen die hebben ons ondersteund in die tijd. Een probleem die na 2-3 weken vakantie ging niet weg. Het moest alles mee werken, maar mijn races stoppen en zo. Het was een moeilijke periode. En het duurt lang. Uiteindelijk hebben wij een psycholoog, een christelijke psycholoog gevonden in Amersfoort. Voor mij het was een grote stap om met haar naar een psycholoog te gaan. Ik ben nooit in mijn leven naar een psycholoog geweest. Niemand in mijn familie heeft dat ooit gedaan. Toch, Jezus is genoeg voor ons. De Bijbel is duidelijk genoeg, herstel komt. Maar dan word je na een tijd zo wanhopig. Nou, wat dan? Nou, gelukkig de gesprekken, we hebben 3 of 4 goede gesprekken met de psycholoog in Amersfoort gehad. En wat we geleerd is hoe een burn-out komt, wat het houdt in. Hoe kom je tot een burn-out? Wat gebeurt van binnen? En hoe kan je stapjes zien om te herstellen van een burn-out? Nou, dat kennis was wel belangrijk en wel nuttig en het heeft wel geholpen. Ik moet zeggen, ook de ondersteuning vanuit de gemeente is echt, dat is de professioneel, maar ook de gemeente. Ik vergeet nooit, zuster Blazu, ik ben blij om jou hier te zien. Vrouwtje. In die periode, vrouwtje was voor mij het beste bemoediging. Ik was een beetje van hoop. En zij is geen professioneel. Zij is een zuster in Jezus, die aandacht voor ons gaf. Dat kan ook, en is wel belangrijk. Maar Anneke bleef beter, na 2-3 jaar, een stuk beter. Nooit de vrouw van vroeger. En daarna, ik was op een Zwitserland op een bezoek. En dan ik bleef 2 dagen met een stel, een beetje 5 jaar ouder dan ons. En zij vroegen, hoe gaat het met je vrouw? Dus ik heb het uitgelegd. En de vrouw zegt, ja, dat is wat ik had. En ik heb een aantal pilletjes, wat is de naam, neurotransmitters, in Zwitserland gevonden. En ze hebben mijn leven veranderd. Ik word vrolijk. Ik geniet van mijn kinderen en kleinkinderen. Antidepressiva dus. Dus ze heeft me veel papieren gegeven. Ik bracht de papieren trouw, we hebben met Anneke gesproken. Antidepressiva? Nee, dat is verslavend toch. Nee, we hebben de Heilige Geest. Dat zou genoeg zijn, toch? De blijdschap van Gods geest. Ik zal nooit beginnen met zulke tabletten. Ik zeg, oké. Het duurde nog 2 jaar voordat Anneke klaar was. Of wij klaar waren, zei, misschien moeten we dat toch proberen. Dat is 6 jaar geleden. Het duurt lang voordat... En zij bleef deze tabletten slikken. Minder nu dan 6 jaar geleden. Maar ik elke avond... Kleine tabletje. Nou, dit is wel privé. En ik heb Anneke's toestemming. We hebben gesproken om dit met jullie, dit privé-stuk van haar leven, met onze leven, met jullie te delen. Waarom? Ik hoop dat met dit te delen, de drempel om zorg te zoeken, te vragen, wordt minder. Als je hulp nodig hebt in de opvoeding van je kinderen, in je relatie tussen man en vrouw, met problemen van binnen, van angsten, zoek maar hulp. Je bent geen tweederangs christen als je hulp zoekt. Soms professioneel, soms met medebroers en zusters. Mensen met ervaring. En soms, ja, antidepressiva. Ik weet precies hoe het voelt. Je voelt een tweederangs christen dat je hebt tabletten nodig om redelijk stabiel te blijven. Hoe kan dat? En toch dankbaar dat, net zoals met andere ziektes en andere problemen, gereedschappen of stoffen zijn mogelijk om een stuk stabiliteit in je leven te brengen. Onze zoon heeft bloedverdunners. Elke dag tabletten. Dankbaar voor. Nou, waar kunnen wij dan hulp zoeken? Nou, een psychiater, net zoals Steven. Wat doet Steven dan? Wat kan hij betekenen? Nou, hij is een arts. En artsen kunnen medicijnen voorschrijven. In het algemeen, een psychiater heeft 2-3 type pilletjes. Hij heeft de antidepressiva type pilletjes. Hij heeft benzo type pilletjes. Dat helpt jou om te slapen of te rust te komen. En hij heeft de andere antipsychotica tabletten om stemmen te stabiliseren. Dus ongeveer, ze hebben 3 mogelijke tabletjes, pilletjes, en ze kunnen jou mensen sturen naar een bepaalde therapie. En dan hebben we de psychologen of therapeuten. En wat kunnen zij betekenen dan? Nou, zij hebben verschillende technieken ontdekt. Misschien hebben jullie dat gehoord over cognitieve gedragstherapie. De focus dan is op gedrag. Sommige mensen zijn super angst om in een vliegtuig te zitten. Of, nou, ik kan het niet. Of spinnen te zien of zo. Nou, ze werken op de gedrag om problemen op te lossen. Een ander type is contextuele therapie. Ze proberen de relaties tussen jou en jouw ouders, familie. Via relaties te ontdekken. Nou, wat gaat mis van binnen vanwege relaties. En er zijn verschillende andere type therapieën die mogelijk zijn. En ik zou zeggen, christenen mensen en niet-christenen kan beide gebruik maken van deze therapieën. Dan hebben wij de pastorale medewerkers. Dus wij zoeken dan met de Bijbel coaching te geven. Counseling, huwelijkscounseling of levenscounseling. En ook bevrijding, pastoraat. Dat is ook een belangrijk deel van de christelijke pastorale zorg. En de vierde is de gemeente zelf. Hoe belangrijk het is. Iedereen van ons heeft een impact op andere mensen hier in de bron. Ook in jouw familie. Onze contacten met elkaar doet iets met andere mensen. En ik kom aan het einde meer in dat richting. En God, ik zou zeggen, God werkt door ons allen. Hij kan door al deze verschillende mogelijkheden. Ik zal wel iets noemen dat ik vond het frappant toen ik naar Nederland kwam. Een obsessie in Nederland, denk ik dan, met diploma's. In Colombia, mensen zeggen, nou, je hebt een goede gezin. Kan ik vragen, wat doe je dan met je kinderen op een opvoeding? Je hebt een mooie... Nou, je zoekt mensen die een stuk... Nou, ik vraag voor advies. Maar een bepaalde obsessie, vind ik, om... Ja, heb je een diploma voor dit? Nou, ik zoek de expert. Ik betaal voor de expert. En ik heb helemaal niks tegen diploma's en helemaal niks tegen experts, professionals. Maar er is veel rijkdom in broers en zusters zonder diploma's. Naast ons hebben wij nieuwe buurmensen gekregen. De familie Diaz. Theo en Ria Diaz. Zij hebben 9 kinderen opgevoed. En wij zien de kinderen komen en gaan. Ze zijn normale mensen. Ze hebben iets goed gedaan in de opvoeding. Ik vermoed, ze hebben geen diploma voor marriage counseling. Maar ik zou zeggen, als je vragen hebt over marriage of over opvoeding van kinderen, nou, goede stijl. En je weet het nooit, misschien gratis ook. Maar om een beetje te relativeren, dat zoek maar help ook binnen de gemeente. Vrienden. De positie van Steven is dat, als ik het goed heb, is dat ja, het werk van pastoraat en seculaire GGZ is vaak complementair. En goede samenwerking is wel mogelijk. Ga ervan uit dat een christelijke en een niet-christelijke hulpverlener zijn of haar best zal doen om de hulpvrager te helpen. Ga dus positief in. Maar ook bewust dat soms de advies of de behandelingen van een christelijke of een niet-christelijke hulpverlener zal tegenstrijdig zijn. En het is goed om bewust ervan te zijn. En ik zal jullie laten zien, met mijn onderzoek dan, 4 verschillende gebieden waar de advies en hulpverleningen van een christelijke hulpverlener zal anders zijn dan van een seculaire. Bewustzijn. Nou, hier komt het dan. De eerste is de vraagstuk. In een seculair, als je gaat voor hulp bij een seculair hulpverlener, de vraagstuk is, wat wil je? En wij zal jou helpen om dat te bereiken. Ik heb hier Bijbelse geestelijke hulp gezet. Mijn eerste versie was christelijke, maar ik merk dat niet elke persoon die de naam christelijke gebruikt, volgt een Bijbelse aanpak. Er zijn mensen die christen zijn, die geloven niet in demonen. En dan, nou, ik zou zeggen, nou, het is geen Bijbelse aanpak, zou ik zeggen. Dus, de Bijbel dan. Wat is de Bijbelse aanpak? Is dat wij zeggen, nou, wat is Gods wil voor je leven? Dat is de grote vraag. En als je ook dat wil, zullen we jou helpen om die wil te volgen, naar te leven. De mensbeeld. En de seculaire hulpverlening, ze hebben als basis een humanistisch model. Dat elke mens is puur en zuiver geboren. De maatschappij ergens heeft dit misgedaan. De Bijbelse blik is anders. Dat elke baby, net zoals de baby die we net op de foto gezien, heeft een zondige natuur. Hij heeft alleen tijd nodig om te laten zien. Elke mens is met zondige natuur geboren. Onze verlangens zijn gebroken. En daarom moeten wij onze diep verlangens altijd toetsen met Gods woord. Om te weten, nou, wat is goed en wat is niet goed. Een vierde verschil heeft te maken met de blik van God en het doel voor het leven, van het leven. In een seculaire hulpverlening, zij geloven niet dat God bestaat. De christelijke, de Bijbelse, nou, het gaat vanzelfsprekend dat God bestaat. We zijn schepsels. Nou, daarom, je verwacht geen gebed als je naar een seculaire hulpverlener gaat. Waarom? Nou, waarom bidden? Er is geen God, dus dat is onzin. Maar als je een Bijbelse hulpverlener, nou, gebed is een centrale gereedschap in het hele proces. De Bijbelse hulpverlener, hij gelooft in de kracht van God. Hij gelooft in de kracht van het evangelie. Dus gebed aan het begin, ertussen en aan het einde is echt integraal in het hele proces. Een seculair hulpverlener, de doel is jou om gelukkig te maken. Hoe minder frustratie, hoe meer comfortabel. Geluk is centraal. In een Bijbelse aanpak, wat is centraal, is God zelf. We zijn geschapen voor Gods eer. Daar gaat het om. God staat centraal. In de seculair aanpak, de idee van zonde bestaat niet. Wij bepalen zelf wat goed en kwaad is. Als iemand komt met een seculaire hulpverlener, omdat hij schuld heeft vanwege de Heilige Geest, dat hij verkeerd leeft. Een seculair zal het, nou, je hoeft niet schulden te vullen. Normaal, jouw keuze, dat kan, dat mag. Hij praat het goed. En dan voel je lekker. Het is goed gepraat. In de Bijbel is dat wij weten dat God bepaalt wat te slecht is. Zonde bestaat. En zonde leidt altijd tot de dood. Daarom in Bijbelse hulpverlening kom je tot het woord van bekering. Je moet berouw tonen, je moet zonde beleden, je moet stoppen met zonde. Duidelijk, als het zonde is dus. Je probeert leugens te ontdekken en te vervangen met Gods waarheid. Dat maakt vrij. In plaats van de leugens gewoon te vervangen met een andere leugen. De dood. In de seculiere hulpverlening, de dood van de mensen is het einde van alles. Dus al de lol moet in deze leven gebeuren. In de christelijke Bijbelse verlening is dat we zeggen, nou, onze tijd op aarde is redelijk kort. Als je echt goed voorzichtig leeft, misschien 100 jaar. En hoe lang is de eeuwigheid? Ik denk na een miljoenen jaar in de eeuwigheid, in het vadershuis, we zullen terugkijken naar onze 100 jaar op aarde. En we zullen zeggen, maar een beetje dingen in de juiste perspectief zien. Dus in de Bijbelse counseling of Bijbelse hulpverlening, ze zijn bewust dat het leven gaat door na de dood. Dat sommige dingen je levert in deze leven, omdat het veel beter voor de volgende leven. En dat niet al de perfectie komt hier op aarde. Er komt een tijd van perfectie later. Er is een boodschap van hoop. In het vierde gebied, waar ik zie ook een verschil, heeft te maken met de geestelijke wereld. In de seculiere geestelijke hulp, de hele idee van demonen of Satan, komt helemaal niet binnen. Elke demonische bezetting verschijnsel, ze proberen het met gesprekjes en met tabletten rustig te houden. Maar dat is nooit een oplossing voor demonie. En Bijbelse geestelijke hulp neemt dat demonen kunnen mensen manipuleren of beïnvloeden. En bevrijding is nodig in de machtige naam van... Dat is het. Nou, ik hoop dat deze... Misschien denk je aan een paar meer of zo, maar ik heb goed dat... Nou, je ziet dat er wel een verschil tussen seculair en Bijbels. En het betekent niet dat de seculiere mensen... Natuurlijk, er zijn goede dingen dat ze echt van hulp zijn. Soms heb je relationele issues in een gezin. Nou, therapeuten, niet-christelijke therapeuten, kunnen ook goed helpen in huwelijkssituaties. Maar het is goed om te weten dat dit verschil bestaat wel. Een voorbeeld. Wat is de oorzaak van depressie? Nou, soms kan het iets lichamelijk zijn. Je hebt een gebrek aan bepaalde stoffen in jouw lichaam of zo. Buikpijn, langdurige buikpijn. Nou, word je een beetje depressief van. Het kan ook sociaal zijn. Je hebt een moeilijke werkomgeving. En je bent altijd moeilijk op werk en je wordt depressief van. Of een moeilijke schoonmoeder, als dat mag. Gebeurt soms. En dan word je een beetje depressief erover. Het kan ook psychologisch zijn. Over hoe je zelf denkt. De beeld dat je hebt over jezelf, of over je medemens, of over God zelf. En je wordt depressief van. Maar depressiviteit kan ook veroorzaakt door zonde. En als de oorzaak van depressiviteit een zonde is, dan heb je wel christelijke zorg nodig om dat te ontdekken, zonde te beleden en vrij te komen. Bovendien, een oorzaak van depressiviteit kan ook demonie zijn. En dan heb je wel een christelijke zorg om dat te ontdekken en jou te helpen vrij te komen. Dus ik hoop dit illustreerde. Nou, mijn laatste. De rol van connecting in het gezond houden van je innerlijk. Ik heb dit boek, denk 12 jaar geleden gelezen, Connecting. Larry Crabb, hij is een christelijke psychologische therapeut, Amerikaan of zo. Yes. Dus geschreven misschien 20 jaar geleden. En zijn conclusie, hij heeft veel praktijkervaring als een christelijke counselor en... Zijn conclusie was, het meeste van wat ik in mijn counselor doe, kan ook in de kerk gebeuren. Met goede contacten tussen broers en zusters. Ik denk 80% van wat ik doe. Normale christenen kunnen dat ook in de gemeente doen. Veel mensen komen bij hem om zijn verhaal kwijt. En ze betalen veel geld en hij luistert goed. En ze zeggen dankjewel, betalen, ze gaan naar huis. Nou, iemand anders met liefde en interesse zal hetzelfde kunnen doen. Connecting was zijn grote... Misschien heb je dat ook ergens gelezen. Dat mensen die goede familie en vrienden hebben, leven langere levens. Relaties hebben wel een invloed. En wij weten wel dat God is een God van relaties. De eerste relatie die we moeten beginnen, is natuurlijk onze relatie met Vader God. Om te beginnen met bekering, onze leven aan hem te geven. Maar ja, om dat relatie met hem levend te houden. En hoe houd je een relatie levend? Contactmomenten. Zonder contactmomenten, elke relatie wordt kouder en minder. Dus betrek God. Praat met hem in de auto of zo, of door de dag met dingetjes en zo. Betrek God in je leven. Maar ook dan met de medemens. Contacten, connectie, verbondenheid dan met de medemens, met familie, met mensen, ook mensen in je gemeente. Draag elkaar, Galaten 6:2, draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Vers 5 zegt dat iedereen moet zijn eigen last dragen. Dat is een interessant, hetzelfde hoofdstuk. Dus wij blijven uiteindelijk verantwoordelijk voor onze eigen leven. Maar het is wel een vraag hier om voor elkaar te zorgen. Een stuk aandacht voor elkaar te geven. En je hoeft geen professioneel te zijn. En het is niet mis. En als we meer professionele mensen en opgeleid mensen in dit gebied van zorg hebben in de bron, fantastisch. Maar wij kunnen allen iets leren. En ik hoop dat de serie van 10 toespraken over verschillende onderwerpen, over vergeving, identiteit, angst, afwijzing, verslaving, depressie, zal ons gereedschappen hebben om onszelf te helpen, maar ook onze medemensen te helpen. In de laatste forumavond, Jaap Kooijman heeft iets gezegd, ik bleef hangen met medes. Hij zegt, samenkomen als gemeente is ook pastoraat, zegt hij. Ik denk, ja. De feit dat wij hier samen zijn, dat wij samen voor elkaar kunnen samen zingen, God prijzen, dat doet iets met onze innerlijk. De feit dat wij kunnen onze mondkapje afdoen, in elkaar in de ogen kijken, in de mond, in de neus, wat dan ook, en glimlachen, dat doet iets met onze innerlijk. De feit dat wij kunnen, ja, na de dienst voor elkaar bidden, op de stoel of met de bidders, dat doet hij. Het is ook pastoraat. En wel superbelangrijk. Neem initiatief dan. Blijf niet passief. Goed elkaar luisteren. Het is ongelooflijk hoe belangrijk het is om je ei kwijt. Ik merk dat ook met mensen die alleen wonen en oudere mensen. Ze hebben de hele... Ja, soms kom je binnen voor een kopje koffie en ik denk, ze hebben niet gepraat voor 2 of 3 dagen en alles komt uit. Je hebt alleen liefde nodig om dat te beluisteren. En te knikken. En af en toe een graag. En dat is verbinding. Dat is connection. Daar zijn we, dat wil de Heer Jezus met ons. Lekker wandelen. En daar probeer ik mee hier en daar met mensen te wandelen, ook voor de bron, om te luisteren, te vragen, interesse te tonen. Alleen de feit, ja, als je wacht, nou, ik wacht voor iemand mee te bellen, nou, ik denk, bijna niemand belt mee om te wandelen, ik moet het altijd zelf doen. Nou, neem initiatief dan. Voor elkaar bidden. En misschien wil je leren, want er zijn cursussen om te, ja, hoe kan ik beter voor mensen bidden? Nou, ik kan ook dat verbeteren. Bezoeken, iets leuks samen doen en zo. Nou, tijd om te eindigen. Conclusie. Pastoraat en seculaire zorg, GGZ-zorg, kunnen in het algemeen goed samenwerken, werken en elkaar aanvullen. Maar voorzichtig, er zijn wel gebieden waar zij botsen. En ik wilde graag dat onderstrepen. Niet om negatief te zijn, maar wel om onze ogen open te houden. Om te weten waar het komt dan van. Waar het komt vandaan. En het tweede is dat God doet zijn werk door iedereen. Door artsen, chirurgen, therapeuten, psychologen. Maar ook door medegelovigen zoals jij en ik. Stel je beschikbaar dat God zal in jou werken. Maar stel jezelf ook beschikbaar. Heere God, ik ben beschikbaar om dat jij wil meegebruiken om andere mensen een zegen te kunnen zijn. Misschien kan jij meer leren en dan ben je weer nuttig in een bepaald gebied. Ik merk dat na de burn-out, we hebben veel geleerd. En we hebben persoonlijke presentaties aan een examen gedaan. Van onze ervaring, wij delen met anderen voor de zegen van andere mensen. Nou, je hebt ook iets meegemaakt, iets geleerd. Nou, geef het gewoon door. Metamorphosis is een tijdschrift van de CPC, Central for Counseling, Pastoral Counseling, Metamorphosis. Vanaf januari deze jaar wordt het gratis. Je kan aanmelden bij de CPC en dan elke maand krijg je een counseling met ideeën. Je hoeft niet de hele ding te lezen, maar je leest 1 of 2 artikelen. En dan bouw je, ik krijg ideeën om andere mensen te kunnen helpen. Andere, maak tijd voor elkaar. Vader God, dank u wel dat u bent een God van herstel. Dank u wel dat wij kunnen bij u komen. Heer, dank u wel dat u werd door zoveel verschillende manieren, mensen, waardigheden. U werd ook soms ook door ongelovige mensen. Daar ben ik dankbaar voor. Wij willen graag ook als gemeente voor elkaar zijn. Te connecten, te verbinden met elkaar. Om innerlijke problemen te voorkomen. Innerlijke problemen te herstellen en gezond te houden. Vader, we hebben gezongen over dat liefde die u in ons hart zet. We willen graag dat liefde die u heeft voor mensen. Ook oud, volle en oud. Help onze gemeente te zijn. Waar mensen kunnen tot herstel komen en een zegen zijn voor onze omgeving. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen.